ik vind altijd wel, moet altijd een beetje lachen om mensen die dan zeggen, ja ik geef zout bijvoorbeeld bij, want dan wordt zijn manenkam zachter. Ik denk, je hebt geen idee of dat zout naar die manenkam gaat of niet. Dat lijf is heel groot.
Hoi allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast op het eigenlijk eerste Hinneke de Podcast account. Dit is gewoon het Spotify account, dus die kan iedereen lekker luisteren. Podimo overigens ook hoor. Maar ik heb weer een gast tegenover me zitten. Is een lange tijd geleden. Ik doe dat natuurlijk niet zo vaak meer, want ik doe eigenlijk alles met SME tegenwoordig. Maar ja, ik vond jou natuurlijk wel heel erg interessant. En je hebt me ook wel geholpen afgelopen tijd met Marley. En de komende tijd misschien nog een beetje met Nacho. Maar voordat we verder gaan, mag je natuurlijk jezelf even voorstellen.
Ja, leuk. Bedankt dat ik hier mag zijn. Ik ben Jantine Steehouder van. En ik heb een bedrijf opgericht in 2018, Pure Horse. En eigenlijk is ons doel vooral dat, of tenminste mijn startdoel was van, nou, alles wat je bij ons kan krijgen, dat helpt. Dat is gewoon goed voor je paard en dat heeft hele hoge kwaliteitseisen doorlopen, zeg maar. En je kan eigenlijk niks kopen waarvan je denkt, er zit toch iets doorheen gemengd of zo, weet je wel. Geen meuk. Een zero tolerance grens voor meuk. en vanuit daaruit ben ik me echt heel erg gaan specialiseren ook op darmgezondheid en gewoon de gezondheid van het paard van binnenin.
Ja.
En dat kwam eigenlijk voort omdat mijn eigen paard heel ziek was.
Mm-hmm.
Ik had de paardenhouderij gedaan en ik dacht, ik doe alles goed.
Yeah.
En toen werd ze toch ziek. Dan dacht ik, ja, verdomme. Ja, hoe moet dat dan? Dus toen ben ik dat helemaal gaan uitzoeken, opleidingen gaan volgen. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Dus
eigenlijk vanuit eigen ervaring en eigen interesse ben je hier gekomen.
Ja, en ik wist ook wel altijd dat ik een ondernemer wilde worden.
Mm-hmm.
Alleen ik wist ook dat ik geen levende paarden wilde hebben. Weet je wel, bijvoorbeeld een pensionstal runnen of zo.
Precies.
Ik snap hoe het moet.
Mm-hmm.
Maar ja, wel echt wel heel heftig, vond ik dat.
Ja.
Dus zo kwam dat samen.
Ja. Voordat we verder gaan over jouw specialiteit en alles wat erbij hoort. Je zei paardenhouderij.
Ja.
Kom je ook uit een paardenfamilie? Of was je het enige paardenmeisje, net zoals ik, in de hele familie?
Ja, ik ben echt een vreemde eend in de bijt. Nee, ik ben al vanaf jongs af aan. Ik weet niet. Ik heb er wel eens over gefilosofeerd. Van, nou, waar zit dat al in? Ik denk, en misschien herken je dat wel, dat als je buiten bent bij de paarden, er is zoveel ruimte en nou, misschien wel letterlijk zuurstof en de zon en de regen als we pech hebben.
Nou, we hebben best veel pech gehad afgelopen half jaar.
Precies. Ik denk dat ik dat heel erg nodig had. Mijn gezin had best een hoop meegemaakt toen ik klein was. Dus ik was, mijn moeder zei ook altijd, ja, je bent er nooit.
Hmm.
Je bent altijd bij de paarden.
Ja. Ja, same.
Ja, dus het was echt mijn vrijheid, mijn redding. En die paarden, hoe heerlijk om te zorgen en te groeien.
Yeah.
En avonturen te beleven.
Yeah.
Ik ben echt de enige die dat heeft.
Ja. En toen ben je paardenhouderij gaan doen?
Ja, dat wist ik al. Dat moest. Dat is,
Maar niet, je kan, ja, oké, paardenhouderij is mbo natuurlijk.
Ja.
Want je kan ook vaak als iemand paarden leuk vindt, dan kan hij natuurlijk ook voor diergeneeskunde kiezen. Maar dan is ook gelijk een universitaire studie.
Ja, nee, dat wilde ik niet. Want dan ben ik wel wees kijken, maar toen dacht ik, ja, ik wil niet leren, ik wil niet kleine vakgebiedjes, zeg maar, dat het dan niet zo'n holistisch beeld had, voor mijn gevoel. Dat kon ik toen niet zo beschrijven, maar dat was wel het gevoel. Ik dacht, ik wil echt paarden van A tot Z dan ook beter maken. Niet alleen maar, oh, zijn pees heeft
niet
een blessure.
Niet alleen via de reguliere
en dan moet het. Nee, ja, dat maakt me dan misschien nog niet uit in welk hokje het zit, zeg maar. Maar het is vaak, weet je wel, de pees en dan ga je dingen doen voor die pees. Maar ja, heb je dan ook nog wel naar de voeding gekeken of de huisvesting of de stress? Daar hebben ze allemaal helemaal geen tijd voor. Dus geen discrediet. Maar ik vind, ja, dat vond ik interessant, het hele beeld.
Ja.
Voelde niet alsof dat daar kon.
Nou, ik merk wel steeds meer die splitsing. Want buiten dat natuurlijk mijn eigen paarden ook hun bijzonderheden hebben, heb ik het zelf ook. En ik zit bijvoorbeeld nu in een traject. Ik heb heel erg last van nachtelijk zweet en nachtmerries.
Oh, ja.
En eigenlijk na 7 jaar ben ik een keer naar de dokter daarvoor geweest. En de dokter ging dan eerst mijn schildklier testen.
Ja.
Kwam niks uit.
Ja.
Toen ben ik doorverwezen naar slaaponderzoek. Kwam niks uit.
Ja.
En dan stopt het alweer een soort van. En dan denk ik, dus regulier is er dus nu niks gevonden. En eigenlijk hebben ze maar 2 testen gedaan.
Ja, precies.
Terwijl ik nu merk, ik heb jarenlang spiraaltje gehad. Dus ik werd nooit ongesteld.
Ja.
Dus ik kon nooit meten
Hoe je cyclus was.
Hoe mijn cyclus was.
Ja.
En nu heb ik dus een paar maanden geleden mijn spiraal eruit laten halen. Omdat ik ging kijken wat deed het voor mijn lichaam.
Ja.
En nu merk ik op de momenten dat ik ongesteld moet gaan worden. Wat ergens aankomende dagen is.
Ja.
Heb ik daar veel meer last van weer. Dus ik heb echt twee kutnachten achter de rug.
Ja, ja.
Dus nu denk ik, hormonaal. Misschien moet ik daar eens naar kijken.
Ja.
En dan vind ik het toch bijzonder dat mijn arts, mijn huisarts en het slaapcentrum
daar niet
naar gevraagd hebben.
Nee, nog niet eens over nadenken waarschijnlijk.
Nog niet eens over nadenken.
Ja.
Dus ik denk een goed voorbeeld van wat jij bedoelt.
Ja, precies dat. En dat, die behoefte had ik wel sterk.
Ja.
Toen ben ik paardenhouderij gaan doen. Want dan kun je in ieder geval heel veel stage lopen.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik vooral gedaan.
Mm-hmm.
En dan ook echt mijn stage zo heel goed uitgezocht, weet je wel.
Waar heb je stage gelopen, weet je dat nog?
Ja, op een tinkerfokkerij. Want ik had een soort voorliefde voor tinkers. bij Acacia, wat nu niet meer bestaat helaas. Maar,
maar zeg maar wel iets.
Ja, een dependance van Acacia was het eigenlijk. Maar een manege in Gassel is dat geweest.
Okay.
Daar zaten ze toen allemaal niet hoor. De hele structuur was anders. Maar dat was heel erg interessant. Nou ja, en zo probeerde ik dat echt heel goed te... Niet de manege op de hoek, zeg maar.
Mm-hmm.
En in Amerika ben ik trouwens ook geweest.
Mm,
dat
vet.
Was ook wel heel gaaf. Ja. Zo'n hele grote ranch met 300 paarden.
Ja.
Maar,
heel anders dan
ja,
hier.
Te gek. Ja. En dat jaar dat ik daar begon ook de opleiding in Dronten. Die heb jij denk ik gedaan. Hè? Ja.
Typische bedrijfskunde.
Ja, dat als ik had geweten dat die was gekomen, had ik die liever gedaan. Want had gewoon HAVO gedaan. Maar er was...
Ja.
Ik was net het jaar ervoor.
Mm-hmm.
Dus dat vond ik jammer achteraf. Maar goed, het leven loopt zoals het moet lopen.
Ja, ja, ja.
En toen zat ik in mijn eindexamenjaar en het ging allemaal heel goed. Ik heb ook de 4 jaar in 3 jaar gedaan. Dus dat was wel fijn.
Mm-hmm.
Maar toen werd ik echt super ziek. Ik wist toen niet wat ik had. Maar ik viel gewoon in 1 week 2 of 3 keer flauw uit het niks.
Mm-hmm.
Terwijl ik les stond te geven, lag ik ineens op de grond. Nou, dat was helemaal heel raar.
Ja.
Dus ik ging naar huis. Ik woonde toen al op kamers in Den Bosch. En ik dacht, ik moet even rust nemen. Ik had ook me ook wel flink gefeest. En ik had wel de bloemetjes buiten gezet, zeg maar. En mijn afstudeerjaar, dus het was wel druk. Maar dat werd eigenlijk alleen maar van kwaad tot erger. En uiteindelijk ben ik 3 jaar heel ziek geweest. En bleek in het derde jaar bleek dat ik de ziekte van Lyme had. Dat was echt een heel flink uitpuzzelwerk. En toen heb ik nog 3 jaar gerevalideerd. Dus ik ben echt van mijn 21ste tot mijn 27ste bijna niks.
Ja, heftig.
Gedaan.
Het had ook wel een soort van je mooie jaren horen te zijn.
Ja, ik had ook echt heel, heel, heel sterk het gevoel dat ik in moest halen.
Hmm.
Zo van mijn 27ste tot mijn 30ste of zo heb ik echt keer 3 geleefd.
Ja.
Ja, echt. Oh, dat zei je ook altijd.
Alle remmen los.
Ja, doe maar even rustig. Ja, echt. Ik heb ook als een gek heb ik me zitten ontwikkelen en bouwen en maken en doen. Dat was echt bijna niet een oké drijfveer.
Mm-hmm.
Maar ja, wel natuurlijk achteraf natuurlijk ook weer wel.
Maar wat heeft het voor jou geholpen, de diagnose ziekte van Lyme en daarna het zorgen dat je dus weer je fitte zelf werd?
Ja, dat is echt een wonder geweest dat is gelukt.
En hoe heb je dat gedaan?
Heel holistisch. Ja, ik denk dat daar ook mijn voorliefde voor uiteindelijk dat bedrijf dan is uitgekomen. Of zeg maar de zienswijze of de visie. Want met de eerste 3 jaar wist ik dus niet wat ik had. En dan ik heb alles aangepakt. Ik ben echt bij de gekste genezers geweest. Maar ook in het ziekenhuis. Mm. Al die dingen heb ik allemaal gedaan. En ik dacht, het kan me niet schelen als het maar werkt. Maar ik deed wel altijd heel goed onderzoek naar, oké, hoe werkt dit dan? Wat doen ze dan op de poli? Of wat is dit voor magnetiseur? En hoe werkt dat onderwerp dan? Zeg maar, hoe doen ze dat? En samen met al die factoren, dan ga je elke keer denken, oh, kijk, dit doet niks. Of, hey, hier krijg ik grip. En onder andere mijn voeding optimaliseren was heel belangrijk geweest. Mijn dag-nachtritme goed doen, zeg maar. Daar heb ik veel mee gedaan.
Ik hoor dus altijd heel veel inderdaad over voeding en lifestyle en dat soort dingen.
Ja.
Maar kijk, nu kan ik van mezelf zeggen dat ik echt al best wel gezond leef. Want ik heb ik vind sowieso gezondere dingen al veel lekkerder dan junkfood.
Mm.
Mij maak je daar eigenlijk... Ik zet liever geen stap in de McDonald's en pizza... 1 keer in de 2 maanden is genoeg, weet je wel, en zo. En ik eet dus tegenwoordig ook suikerarm. Dus dan word je nog meer beperkt.
Ja.
Zijn dat al de voorbeelden? Of gaat het nog veel dieper?
Nee, ik denk dat we voeding zowel over- als underraten. Dus voeding kun je natuurlijk heel goed aansleutelen. Dus dat is fijn. Kun je heel goed controle ophouden. Zeker voor paarden. Veel makkelijker nog dan voor mensen.
Ja.
Maar ik denk dat dag-nachtritme voor mensen in ieder geval heel erg onderschat wordt. Mm-hmm. Dat we 's avonds nog veel te veel in blauw licht zitten. Dat daarmee onze hormonen heel erg ontregeld worden. Dus dat is een heel erg hormoongestuurd, geregeld systeem. Dat is denk ik heel belangrijk. Ik ben nog wel een beetje aan het uitzoeken hoe zit dat dan bij de paarden. Want die staan natuurlijk veelal wel gewoon in gewone licht.
Ja.
Waarbij we weinig manipulatie doen. Mm-hmm.
Op grote stallen wordt dat wel anders gedaan met TL-licht. Ook toch om de vachtgroei en zo tegen te gaan.
Ja, moet je zien hoeveel de invloed dat dus eigenlijk heeft.
Ja.
Dus precies. Dat is wel echt veel. Maar de groep waar ik veel mee omga is bijna allemaal buitenpaarden.
Ja, precies.
Die hebben dat bijna nooit. Dus dat is wel een interessant onderwerp. Ik denk dat mentaal ook echt belangrijk is. Ik heb echt super veel therapie gedaan. En ook, ik vind dat niet vies. Ik vind dat ook niet eng of zo. Ik weet dat het oplevert.
Ik weet niet of jij hem kent, Rijke Hofman.
Nee.
Die maakt ook veel YouTube-video's en zo. Die heeft een keer gezegd, want die gaat ook elke week naar therapie. En hij zegt ook van, ik voel me al heel veel beter dan de reden waarom ik naar therapie ging. Maar ik weet zeker dat ik de rest van mijn leven naar therapie zal gaan.
Ja.
En hij zei ook van, therapie, op welke vorm dan ook, die traint jou mentaal eigenlijk. Of die zorgt dat je mentaal in balans bent. Of dat je beter van jezelf gaat houden. Of met jezelf omgaat, bla bla. Dus hoezo als we bijvoorbeeld beter willen paardrijden, nemen we les. Ja. Als we beter willen voetballen, nemen we les. Als we beter willen iets, dan nemen we een cursus. Dan doen we dat. Maar als we onszelf beter willen laten voelen, of als we beter met onszelf willen omgaan, of beter in ons hoofd willen zitten, dan nemen we in één keer, vinden we het raar dat we therapie nemen.
Terwijl
therapie,
ben je zwak of zo.
Ja, precies, ben je in één keer zwak. Terwijl dat eigenlijk juist je gaat helpen om beter te worden.
Ja.
Eigenlijk, als je het zo ziet, is het helemaal niet raar. Maar het wordt wel, ik denk wel steeds minder, maar...
Ja, het is wel echt vaak een drempel voor mensen. Ja, nee, zeker. En er is echt wel heel veel onderscheid in, ik heb nu het laatste jaar dat ik vaak naar iemand ga die masseert op een bepaald manier. Mm-hmm. En dan, maar dan met een vraag. Ja, het klinkt super vaag als ik het zo zeg. Maar dan gaat ze een bepaalde lijn in je rug bijvoorbeeld doorlopen met een vinger. Dus dan duwt ze echt zo je vinger, zo haar vinger in je rug. En dan maakt dat dingen los.
Mm-hmm.
Ja, het is toch fysiek en mentaal zit toch erg aan elkaar gebonden. En dan kom je over zo'n pijnpunt en dan gebeurt er iets met je. En dan kun je daar gewoon naar kijken en over hebben.
Mm-hmm.
En dat werkt super goed. Maar dat is best wel laagdrempelig. Dat is niet... Ik heb ook gevoelstherapie gedaan. En ben ik in 2 weken tijd, ging ik 3 uur per dag daarheen. Dan werd ik 50 keer opnieuw geboren. Ja, dat is super, dat is heel intens. Weet je, dan ging ze op je zitten met allemaal kussens. En dan moest je je geboorte echt letterlijk nabootsen, zeg maar.
Okay,
Ja, dat is echt heel raar of zo. Maar ik heb daar zoveel aan gehad. Dat is echt niet normaal. Ja.
Ja.
Ik ben daardoor, ik denk dat ik echt... ziek veel kwaliteit van leven terugkreeg, zeg maar. Nou, dat had ik echt niet willen missen. Ook het ziek zijn trouwens, dat had ik niet willen missen achteraf. Toen wel.
Ja, omdat je er heel veel van geleerd hebt.
Ja, het is wel echt, je leert echt... ik kom alleen ter wereld, ik ga ook alleen ter wereld als je doodziek bent. Je moet het alleen doen. En dan weet je hoe sterk je wel niet bent.
Ja.
Dat is echt... We zijn zo sterk.
Ja.
Ja. Maar kom daar maar bij die kracht.
Ja, en dat doe je vaak pas als het al soort van, niet te laat is, maar tot je een reden hebt om er echt heen te gaan. Terwijl het misschien nog beter is om het allemaal preventief te doen.
Maar ik weet niet of dat kan, denk je? Als je het vanuit
ik denk
de theorie...
dat het dan minder aankomt. Of dat je er misschien minder diep connectie mee voelt of zo.
Ja, zoiets. Ja, misschien kan het wel hoor. Maar ik denk als het inderdaad aan je deur klopt, dat je dan wel denkt, oh fuck, ik moet.
Ja, snap ik. Oké, dus dan heb je in ieder geval een hoop aan jezelf gedaan. En dan bedoelen we niet als in de cosmetische ingrepen, maar mentaal.
Ja.
En waardoor het fysiek dus ook beter gaat. En toen zat je in de paarden, je gaf af en toe les.
Ja.
Paardenhouderij gedaan.
Ja, dat kon ik niet meer doen, want met Lyme word je gewoon heel moe.
Ja.
En ik had ook allerlei pijnklachten.
Komt dat dan ook echt door zo'n tekenbeet?
Ja.
Heb je dat ook?
Ja, ik kan me niet herinneren, want anders had ik die link denk ik eerder dan 3 jaar gelegd.
Ja.
Ja, kan bijna niet anders.
Nee, precies.
Dus dat moet wel zijn geweest. Ik weet wel dat ik ze echt bij de vleet altijd van mijn paarden aftrok, want ineens was in het bos. Dus ja, kans
misschien
is groot.
Misschien dat ook ergens een keer bij jou gezeten heeft.
Ja, dikke kans.
Ja.
Dus, maar goed, dus ik ging niet meer lesgeven, maar ik ging bij een webshop werken. Mm. Een andere ergonomische producten. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dit kan ik ook, maar dan voor paarden.
Hmm.
Ja, en zo ontstond dat eigenlijk.
En ik denk ook, aangezien we nu over een paar jaar terug praten, dat je dan toch ook al een van de eerste, misschien wel de eerste was.
Ja, Bioron bestond wel. Ik weet niet of je die kent. Ja. Die waren natuurlijk ook al in het biologische. Want ik was natuurlijk door die ziekte heel erg een soort van, het moet kwaliteit en het moet echt zonder concessies en zo.
Ja.
Dus heel streng daarin, nog steeds.
Mm-hmm.
Maar er was geen webshop. Ik dacht, ik moet al die merken zoals Bioron, en er waren een paar meer, die wilde ik samen bundelen eigenlijk, zodat je een winkelmandje kan maken met, nou, ik heb bijvoorbeeld de hennepzaadjes van Bioron nodig en de, noem eens iets,
kruiden.
De kruiden van Okapi nodig. En dan kun je dat samenvoegen.
Mm-hmm.
En dat is, schiet natuurlijk meer op dan 2 keer bestellen.
Ja.
En zo is dat.
Ja, want jij bent eigenlijk alleen een dealer dan toch? Als in je verkoopt andermans producten allemaal op 1 plek georiënteerd. Dus je hebt geen eigen producten. Maar jij doet wel de voedingsadviezen en de trajecten. Dus
ja,
die doe je natuurlijk wel. Dus jij doet echt wel trajecten 1-op-1 met mensen.
Ja.
Langere termijn vaak ook. Om hun paard natuurlijk te helpen.
Ja, ja, dat hebben we in de jaren wel wel ontwikkeld.
Mm-hmm.
Ik begon echt met oefenen. Dat is dus die 2018. Toen ben ik allemaal opleidingen gaan doen. Of ja, cursussen eigenlijk. Hè.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, nou, ik moet gewoon vlieguren maken. Toen deed ik dat in het begin gratis. En toen voor €30 of zo.
Ja,
weet je wel. Dan ging ik ze dan een half jaar helpen. Nou, ik heb echt zoveel paarden toegeholpen. Op een gegeven moment, dit kan echt niet meer. Toen ben ik steeds een beetje naar die prijs hoger gaan zetten.
Mm-hmm.
En nu, ja, daaruit destilleer je dan uit die periode van, oké, ik wil dus echt alleen mensen helpen als je langer termijn doet.
Mm-hmm.
Ik ga niet 1 adviesje geven, want
nee.
Ja, dan daar hebben we binnen de shop of andere shops hebben daar allemaal wel opties toe. Weet mm-hmm. je wel, heel veel van die grote merken, als je die mailt, krijg je gewoon een voedingsadvies teruggemaild. Prima, dat is je basisvoeding.
Yeah.
Let's go. Maar ik vind het dan wel echt bijzonder om, om de bijzondere gevallen te helpen, zeg maar. Dus ik krijg vaak alleen maar hele rare verhalen. weet je, mensen die al heel veel hebben geprobeerd. Of het paard wat echt al op het randje van, nou, ik probeer alleen nog dit. En anders laten we hem inslapen. Heel vaak gaat dat goed, maar het komt ook wel eens voor dat het dan toch niet gaat.
Mm-hmm.
Dus dat maakt het wel echt heel interessant, vind ik.
Ja.
Ja, dat maakt het wel echt waar je het voor doet, zeg maar. Ja.
Want als we even naar jouw webshop visualiseren.
Ja.
Wat zijn dan inderdaad de producten die je om welke reden aan welk paard of eigenaar zou binden?
Dan dat is natuurlijk altijd heel erg afhankelijk per scenario. Want je kunt het heel erg plat slaan en zeggen, nou, bij hoefbevangenheid kun je altijd eerst even kijken hoe gaat het met de darmen. Vervolgens moet je natuurlijk iets met dat leversysteem wat niet helemaal goed gaat.
Mm-hmm.
Maar ik denk, dat is altijd een beetje gevaarlijk ook. Omdat je dan natuurlijk mensen zijn heel makkelijk in, oh, mijn paard is hoefbevangen. Dus dan ga ik dat advies uitvoeren. En dat kan heel erg ook verkeerd uitpakken.
Yeah.
Dus het is altijd heel situatieafhankelijk van, want een hoefbevangenheid kan bijvoorbeeld, je moet altijd, dat is dus ook onze missie, dat we altijd de kern heel goed te pakken krijgen.
Mm-hmm.
En dat was bij jou natuurlijk ook, dat ik dan helemaal ga doorvragen.
Yeah,
van,
yeah.
Dan wil ik het naadje van de kous weten.
Mm-hmm.
Want een hoefbevangenheid kan natuurlijk een aantal voorgeschiedenis hebben. En vaak is het insulineresistentie. Soms is het een niet goed functionerend leversysteem, maar soms is het een 1-2'tje met de darmen.
Mm-hmm.
En dan moet je bij al die 3 die dingen moet je net een andere ingang hebben.
Ja.
Ik denk, als we echt als voorbeeld nemen een paard wat, ik moet even terugdenken. Ja, ik had niet zo lang geleden had ik echt een paard wat echt op het randje van, dat gaat echt niet goed met hoefbevangenheid. Ook de kliniek. Dan werken we ook wel echt samen met de kliniek.
Mm-hmm.
Of dierenarts. Dus dan ga je eerst bloed afnemen. Dan kijken we ook echt naar die bloedwaardes om te kijken van... gaat het wel goed met de nieren? Want als dat al niet is, is als nierwaardes al in het rood staan... Eigenlijk gaan nierwaardes pas in het rood staan als er al iets van 50-70% mis is met de nieren. Mm-hmm. En nieren zijn hele ingewikkelde structuren. Dus die, dat weefsel kan zich niet herstellen. Een lever, als je een stuk van afsnijdt, dat groeit gewoon weer aan. Al die levercellen zijn onder de bij hetzelfde. Maar een nier is een heel bouwwerk. Ja, dat kan niet meer. Als dat fout gaat, gaat dat echt fout.
Ja.
Dus dan zou het advies, dat hadden we ook, een ander paard was waarbij dat ook was. Ja, die kwam, die at niet meer. Was vreemd, bijzonder. Atypisch noemen we het dan. En toch even bloed afnemen, want dat is dan, anders weet je het ook niet. En hij had gewoon zware afwijkingen in de nierwaarde. En dat is eigenlijk een doodsvonnis.
Ja.
In die mate dat zij dat had. Maar goed, bij dit paard was dat niet. De nieren waren oké. Okay, dus nou, kijk je naar leverwaarden, die waren inderdaad niet goed. Maar niet drastisch afwijkend. En toen, en die had ook wel wat darmproblemen. Dus wat natte mest en dat soort dingen. En toen heb ik, toen zei ik, ja, denk ik dat het slim is om ook even een KPU-test te doen. Dat heeft ze toen ook gedaan. En daar kwamen inderdaad ook waardes uit. Waarvan dan kun je die bloedtest en die KPU-test, die voeg je dan, zeg maar, die informatie voeg je samen. Mm. Plus het klinisch beeld. En daarbij konden we een strategie kiezen dat het een goed idee was om eerst te beginnen bij de darmen. Daar vooral de ontstekingen te remmen. Die had leaky gut, noemen we dat dan. Dus die darm was gewoon verhoogd doorlaatbaar geworden. En dan gaan eigenlijk die moleculen van dat voer, die zijn te groot. Die kunnen dan door de darmwand heen. En dan zegt de lever, wat zijn dit voor indringers? Jullie mogen eigenlijk hier helemaal niet al zijn. Mm-hmm. Normaal moet dat nog in de darm blijven. Dus die lever gaat dan op tilt. En uiteindelijk was hij daardoor, eigenlijk ging het ontgiftingssysteem niet meer goed. En daardoor raakte die hoef bevangen.
Ja, interessant wel dat het zo werkt.
Ja. Dat was in dit geval dan, zeg maar, het
maar
verloopje.
Ook wel goed dat jij dus niet zegt inderdaad van... oh, iemand nou, in dit voorbeeld hoef vervangen. Dus jij zegt, nou, dan moet je dit geven. Nee, je zegt, nou, gaan we eerst even bloedwaardes checken. Dan gaan we een KPU-testje doen. En dan weet je wel, dat jij dan ook wel die kennis hebt om te helpen... bij welke stappen ze nog even kunnen nemen... om bepaalde dingen beter in kaart te krijgen. Zodat jij weer iets met die informatie kan doen...
Ja.
Om dan toch een goed passend voedingsadvies erbij te geven.
Ja, ja, want ja, hoefbevangenheid is gewoon dodelijk als dat niet goed gaat, dan daar wil je echt naast van de kous weten.
Mm-hmm.
Kijk, bij een paard met jeuk kan je allemaal wel wat meer rust erin zetten.
Mm-hmm.
Maar dit moet gewoon, dan moet je echt wel even alles uit de kast trekken, zou ik maar zeggen.
Ja.
En dan weet je ook van, oh ja, in welke volgorde moeten we dan de dingen aan gaan pakken? Want ook als je een paard wat eigenlijk al een verhoogde druk op het ontgiftingssysteem heeft, als je die dan verder gaat ontgiften, kan je hem zo verder de hoefbevangenheid induwen.
Yeah.
Ja, dat wil ik echt niet om mijn geweten hebben.
Nee.
Ik heb er wel bij het idee, weet je wel. Dus dat vind ik altijd super belangrijk om, om heel duidelijk te weten van binnen. Want dat is het ook, hè, we weten veel van het lichaam, maar uiteindelijk zijn het toch wel, ik noem het een educated guess.
Mm-hmm.
Want ja, het is op theorie gebaseerd.
Mm-hmm.
En ik ben geen dierenarts.
Ja.
Maar ik vind het wel heel belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en daar dan de meest logische weg in te kiezen. En dat werkt wel heel vaak heel goed.
Ja.
Dus dat is wel gaaf. En dan heb je ook wel, want dan weet je precies aan welk knopje je kan draaien met welke producten. En dan kan je ook vrij snel zo'n hoefbevangenheid weer zorgen dat niet meer gebeurt.
Mm.
Of bijvoorbeeld als je stelt dat je dus niet het leversysteem wat zwaar onder druk ligt, dat hoefvervangenheid veroorzaakt, maar een insulineresistentie, waar ik ook echt heel veel voorbeelden van heb, helaas. Als je dan alleen hoefvervangenheid, dus stel je geeft alleen pijnstillers, dat wordt meestal vanuit de dierenarts dan gedaan, daar kies je dus veel minder snel voor bij een paard met leverproblemen. Want die doen heel veel tegen, of met de lever.
Mm-hmm.
Maar een paard met insulineresistentie kan je veel makkelijker pijnstillers geven.
Mm-hmm.
Want die heeft daar minder druk op liggen. Dus bij insulineresistentie, als je dan ook dat bloedwaarde, die suikerspiegel, zeg maar, niet onder controle krijgt, ja, dan heb je binnen mum van tijd dat die weer hoefbevangen wordt.
Ja.
En dat zijn vaak de paarden die ook komen, want die hebben dan al heel veel geprobeerd.
Ja.
Waarom komt het dan weer terug? Ja.
En weet jij waarom er eigenlijk zoveel paarden in Nederland tegenwoordig insulineresistent zijn? Want in mijn optiek was dat vroeger helemaal niet natuurlijk echt zo'n ding? En was het er dan niet of zagen we het niet?
Ja, ik vind het, ik breek mijn hoofd daar echt heel vaak over. Ik weet niet of ik echt het antwoord weet. Mijn gevoel zegt dat het meer is.
Hmm.
Ook. Ik denk dat we het deels ook niet altijd zagen. Maar ik denk wel ook dat het meer is. Ik weet niet. Ik denk dat stress een grotere factor is dan we denken. Ik denk dat vroeger natuurlijk veel paarden veel meer, zeg maar, boers gehouden werden. Ja. Dat minder chronische stress oplevert dan dat we dat in grote pensionstallen met met de lamp aan 's avonds. Mm. En heel veel wisselende kuddes. En heel veel op stal. Dat meer is geweest. En dat daardoor de veulens, zeg maar, die generatie gaan natuurlijk best wel snel.
Ja, er wordt natuurlijk gefokt op een bepaalde manier. Vaak om een bepaalde beweging bij een paard te krijgen. En er wordt als goed is ook wel een beetje rekening gehouden met het karakter van het paard. Maar ook dat, ook ja, in een bepaalde vorm van omgaan met stress wordt er ook steeds meer doorheen gefokt.
Ja.
Als in dus minder goed om kunnen gaan met stress. Denk ik.
Ja, dat denk ik. En ook als ze weten van stress, daar is wel onderzoek naar gedaan. Hadden ze zo'n wilde hengst uit zo'n, ik weet niet of ze bij meerdere paarden hebben gedaan dat onderzoek, maar in ieder geval één uit zo'n semi-wilde kudde. En die hadden ze de bacteriën in de darmen getest voordat hij de trailer opging van het enige natuurgebied naar het ander. En daarna, en volgens mij had hij maar een half uur op de trailer gestaan. Een compleet ander darmbacterie samenstelling. Dus stress doet superveel met dat stukje. Dus als dat binnen 2 of 3 generaties al, want het veulen neemt in principe de eerste 2 jaar dat hij bij zijn moeder is, of nou ja, veel veulen zijn dat al niet, maar een half jaar, nemen ze de darmflora's, zeg maar de samenstelling, verhoudingen, die wordt een beetje gekopieerd van de moeder. En dan op een gegeven moment gaan die veulens ook natuurlijk in een kudde. En dan gaan ze ook bij de andere paarden, die zie je ook vaak poep eten van de andere paarden. Dat is goed eigenlijk. Want daarmee bevolken ze eigenlijk hun darmflora anders nog dan hun eigen blueprint was van hun moeder.
Yeah.
En als dat generatie op generatie, en dat kan dus best wel snel gaan, steeds ineffectievere samenstelling wordt. Ja, dan gaat je gezondheid vrij rap achteruit. Plus, en dat is wel mooi, dat heb ik geleerd van de opleiding bij de Blauwe Hengst. Dat als de moeder eigenlijk niet goed de bouwstofjes in zich heeft of gevoerd krijgt, dan gaat dat veulen een soort bouwpakketje natuurlijk. En je kan bijvoorbeeld, laten we het voorbeeldje nemen van bijvoorbeeld een schildklier. Als die wordt op een gegeven moment aangelegd in dat veulen. Nou, dat kan veel minder goed aangelegd worden als die moeder al die bouwstenen niet heeft. Maar hij moet wel een bepaalde maat hebben, die schildklier. Dus, want anders past het fysiek niet, zeg maar. Dus die wordt dan iets krapper aangelegd, iets kleiner aangelegd. En de rest wordt eigenlijk met bijvoorbeeld vetcellen opgevuld, zodat het wel dezelfde maat heeft. Ik weet niet precies of het vetcellen zijn, maar in ieder geval bepaalde cellen, zodat het in ieder geval wel die maat krijgt. Maar de functie van zo'n schildklier is natuurlijk veel lager. En zo kan dat met allerlei organen zo gaan. Nou, dan krijg je veel zwakkere paarden van.
Ja.
Misschien wel mooi, maar ja, metabolisch gezien niet zo sterk. Want een schildklier moet gewoon goed kunnen functioneren.
Ja,
ja.
Wat heftig eigenlijk. Ja, het is zo moeilijk dat daar allemaal niet naar gekeken wordt. Natuurlijk wat ik ook wel weer snap ergens.
Ja.
Want ja, dat wordt wel heel moeilijk om dan te fokken en te doen.
Kun je niet weten of zien.
Nee.
Nee. En dat is ook zo met alle klachten. Want daarom vind ik altijd dat je snel kleine signalen is goed om op te merken. Want één klein signaal is niet zo interessant. Dat kan een keer gebeuren. Zeker als het en passant is en dan zie je het een tijdje niet meer. Nou, maar als je meerdere kleine signalen ziet, op celniveau gebeurt er al veel meer, zo veel langer iets aan de hand dan dat je uitwendig klinisch ziet.
Yeah.
Dus ja, een paard wat hoefbevangen is geraakt, daar zit sowieso. Kijk, tenzij het een acute vergiftiging is omdat hij van de buurman iets gegeten heeft gekregen wat echt niet de bedoeling was. En met S-doorn is zo, en dat is natuurlijk geen hoefbevangenheid, maar dat is zo'n voorbeeld. Ja, dan ben je liggen er gewoon meteen vanaf. Maar meestal heeft dat een voorgeschiedenis van echt wel langer dan 2 of 3 maanden. Ja, dat is best wel moeilijk. Soms kan je het wel zien aankomen, soms ook niet hoor. Dus ja, ja.
ja. Lastige situaties. Hey, voordat we straks nog wel meer casusachtige dingen gaan bespreken, dacht ik misschien leuk om te vertellen hoe wij elkaar kennen.
Ja.
Ik ken jou officieel gewoon denk ik via Instagram.
Oh ja.
Romy Huisman, daar doe je ook veel mee.
Ja.
En ik weet dat jij volgens mij bij... Ja, ik weet dus bijna altijd... iemand zijn Instagram naam en niet iemand zijn echte naam.
Ja, ja. Ja, dat herken ik.
Pisa Ros.
Nee, dat is die staat bij Vennenopstal.
Ja?
Ja. Oh ja, ja, die, daar doe ik mee, ja, mee samen.
Ja, als ja, dat samen. Ja, 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 dat bedoel ik.
Ja.
Dus bij haar zag ik ook het een en ander. Want haar paard heeft veel last van meswater natuurlijk, ja, ook. Dus dat deelt
dat
ze ook
echt
best
een
wel.
Hele mooie puzzel.
Ja.
Ja, ik vind dat ik ga daarop aan. Dat mag natuurlijk niet. Want het is natuurlijk wel altijd heel erg. Ja. Maar dat is een enorme,
ja,
puzzel.
Maar goed, zij neemt iedereen daar altijd best wel in mee. Dus ja, dat vind ik altijd heel interessant om te volgen.
Te gek.
Toen heb ik jou volgens mij... Ja, ik weet niet meer zo goed waarom. Maar ik heb jou toen een keer een berichtje inderdaad gestuurd. Wil jij mij helpen met...
Ja.
Nee, iemand gaf mij de tip voor omdat, oh, ja, Marley met zijn oog zat.
Ja.
Van je moet van Okapi moet je een zink hebben inderdaad. Ja. Dus dat heb ik toen bij jou besteld.
Ja.
En echt 3 dagen later, ja, was ik bij jou op stal. Ja. Omdat ik voor de Inspiratie Huisvestingsserie bij Patricia en Michel.
Ja.
Ging opnemen. En toen kwam ik daar jou tegen. En toen dacht ik, oh,
ja,
hoe klein is de paardenwereld?
Ja, dat was echt heel grappig. Ja.
En toen zei jij, oh, als ik wist dat ik kwam, dan had ik het meegegeven in plaats van opgestuurd.
Ja.
Dus toen hebben wij natuurlijk daar ook nog wel even gekletst en gedaan. En toen heb ik jouw pony inderdaad gezien. En, ja, jij hebt ook wel eens les van Romy. Dus, ja, nou, dat is ook weer een linkje natuurlijk. En nou, volgens mij een paar weken daarna klopte ik bij jou aan. Van, joh, wil jij anders eens meedenken met Marley? Want die heeft inderdaad allemaal van die beetje vage klachten.
Ja.
Die heeft dat oog, altijd zijn rechteroog, die nou, gewoon de hele tijd dan een soort van ontstokenachtig is. En dan weer een paar maanden weg is en dan weer terug en dan weer een paar maanden weg, bla bla.
Ja.
Hij is natuurlijk altijd al heel zijn leven te dik. Maakt niet uit hoe weinig ik hem voer en hoeveel die beweegt, hij is altijd te dik.
Ja.
Nou, hij heeft natuurlijk nu die artrose en de dunne zolen. Maar goed, dat zijn natuurlijk echt wel meer fysieke, aantoonbare klachten dan.
Mm-hmm.
Osteopaat die zegt van, ja, als Marley zijn hals buigt, dan heeft hij allemaal rimpeltjes zo op, mm-hmm, zijn huid. Alsof zijn huid echt op zijn spieren ligt, in plaats van dat het een geheel soort van is.
Ja.
Nou, we hebben al een keer zijn lever getest. Kwam niks geks uit. We hebben inderdaad die PPID-test was,
ja,
toch, ja?
Oh, ja. Ja.
Gedaan. Nou, zat hij helemaal in het begin van de,
ja,
grijze waardes.
Ja.
Dus niet dat je echt dacht, nou, hij heeft echt Cushing of zo.
Nee.
Ja. Wat ga je dan doen?
Ja, dat zijn het is precies inderdaad, ja, dat klein kijken en die kleine signaaltjes zien.
Ja.
En dan, ja, ik heb altijd het idee, het is een soort spinnenweb, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan probeer het midden te vinden. Want al die, zeg maar, dat spinnenweb loopt rond, maar er zitten dan van die parallellijnen in. Dat zijn eigenlijk al die klachten. En, ja, waar leidt dat, wat is dan het midden? Wat, ja, verbindt die klachten eigenlijk met elkaar?
Ja.
Ja, dat is echt best wel lastig om soms om te duiden. En volgens mij hebben wij heel erg aan zijn algemene gezondheid vooral gewerkt. En dat kun je dan heel specifiek dan wel weer doen.
Ja.
Door een soort van bouwblokken te geven. Zodat hij zelf ook dingen kan oplossen.
Mm-hmm.
Dus dat doe ik vaak als je het niet 100% zeker weet van... Nou, het is sowieso insulineresistentie bijvoorbeeld. Hè? Niet bij, mm-hmm, Marley, maar bewijs van. Nou, dan heb je gewoon een supergoede ingang en dan ga je die weglopen. Maar als je het wat minder goed kan duiden, wat, ja, helaas gewoon soms zo is,
ja,
dan ga je wat algemener insteken. En dan kijk je ook alles wat daar dan uit ontstaat, dan dat is informatie. En daar ga je dan op door.
Ja.
En volgens mij was het ook bij bijvoorbeeld Marley wel heel erg dat zijn huisvesting of dat zijn... Ja, niet dat hij staat hier
ja,
fantastisch, dat niet, maar meer dat het met Nacho natuurlijk samen best, ja, wel wat pittig voor hem was. Ja, en dan kan dat net too much zijn, waardoor allemaal dat soort dingen ook mee verder ontwikkelen. Het is natuurlijk al een tendens in dat lichaam.
Ja.
Nou ja, en door aan dat soort sleuteltjes te... of aan dat soort knopjes te sleutelen. Ja.
Nou, we hebben toen volgens mij iets van 12 weken of zo.
Ja.
Heb ik allemaal kuurtjes en dingetjes moeten geven.
Ja.
Nou, als eerste wat mij toen heel erg opviel... dat hij heel erg af aan het vallen was.
Ja.
Maar achteraf gezien kwam dat waarschijnlijk door de stress.
Ja.
Met Nacho.
Ja.
Want toen Nacho op een gegeven moment weg was... toen kwam die wel weer aan.
Oh.
Maar dat is niet erg, want hij zit nu eigenlijk gewoon op een goed gewicht.
Oké. Okay.
Maar dus misschien was het allebei...
Ja.
En inderdaad de kruidenkuren waardoor die ging afvallen.
Ja.
Maar ook de stress die echt een beetje zijn toppunt ging bereiken.
Ja.
Qua dat. Qua zijn oog heeft hij volgens mij tijdens die hele kuur heeft hij nergens last van gehad. En nou, ik denk zo'n 3 weken geleden had hij dus wel in 1 keer weer last van het oog.
Ja.
Dus dat, is dat het dus terugkomt terwijl we dus klaar zijn met die kuur. Dus misschien heeft hij dan iets onderhoudends nodig.
Zou kunnen, ja.
Die rimpeltjes, ja, Noek, mijn verzorgster, die had het idee dat het minder geworden was. Maar ik vind dat moeilijk beoordelen omdat hij toen niet geschoren was.
Oh ja.
Dus dan zie je dat veel minder natuurlijk.
Ja, ja.
En ik heb hem nu geschoren en dan zie je die rimpeltjes weer heel erg. Ik heb wel het idee dat het minder is.
Ja, maar er zit nog iets niet goed, anders komt zo'n oog niet terug.
Nee, precies.
Dat geloof ik niet.
Nee. En verder, ja, he's living his prima life.
Ja, het is natuurlijk ook, er is niks mis met hem in die zin. Behalve dat het eigenlijk niet helemaal, dat is dus wel echt perfect. Echt, mensen mogen daar een voorbeeld aan nemen, vind ik. Dat je al met deze hoeveelheid klachten, tussen aanhalingstekens, actie onderneemt.
Ja. Yeah.
Vaak wachten mensen veel te lang.
Mm-hmm.
En het is wel interessant. Kijk, een paard kan wel, als je als jong veulen vetcellen aanlegt, dan gaan die nooit meer weg.
Mm-hmm.
Ze kunnen alleen leger of voller zijn. Dus het kan heel het kan heel goed zijn dat hij als jong veulen, dat weet jij misschien wel. Weet je
Nee, ik heb hem al sinds dat hij 2,5 is.
Ja. Oh ja, nee, als hij in dat eerste jaar gewoon al eigenlijk overvoerd wordt met veulenbrok en ik weet het niet allemaal, dan kan het best wel zijn dat hij gewoon niet makkelijk afvalt, omdat hij, ja, die vetcellen die willen eigenlijk vol zijn. Dus dat blijft dan heel erg behouden, zeg maar. Of makkelijk behouden, dat kost heel veel moeite. Wat wel heel interessant is, als je zegt van, oh ja, binnen een bestek van enkele weken viel die best wel af. En toen kwam die ook binnen het bestek van enkele weken weer best wel aan. En trainde je hem ook meer in die periode dat hij afviel?
Nee.
Nou, dan is het bijna nooit vet. Omdat vet moet je gewoon letterlijk weg arbeiden of jou wegwerken, zeg maar. Maar wat wel heel goed en wat veel paarden hebben, is dat ze vocht blijven vasthouden. Dat is eigenlijk het makkelijkst uitgelegd.
Ja.
Wij mensen kunnen dat trouwens ook. Maar paarden kunnen dat ook heel goed. En dat is iets wat heel makkelijk komt en gaat.
Ja.
En vaak als je gaat therapeutisch te werk gaat, dan, ja, ik vergelijk het als een beetje als alle cellen in het bindweefsel. Dus dat zijn vaak oppervlakkige delen van de hals. Hè? Dat kan ook met die rimpeltjes weer te maken hebben.
Mm-hmm.
Kunnen heel makkelijk toxines opslaan. Wateroplosbare toxines. En dat is een beetje, stel dat een cel is een glas, zo'n limonadeglas, en je doet er siroop in en die siroop staat voor toxines.
Mm-hmm.
Dan mag er een bepaalde hoeveelheid toxines in of siroop in. De rest is water. En dan heb je een bepaalde zoetheid van je limonade.
Mm-hmm.
Als er meer toxines in gaan, dus meer limonade, moet er eigenlijk ook meer water bij. Anders wordt het te zoet, dus het gewoon niet meer te hachelen.
Ja.
En zo ga je water vasthouden eigenlijk. Mm-hmm. Dit is een soort Jip en Janneke uitleg natuurlijk.
Ja, nou, wel duidelijk.
En dan lijken ze veel dikker, terwijl het is eigenlijk vooral water.
Mm-hmm.
En dat met zo'n traject ga je vaak die toxines mobiliseren en zeggen, nou jongens, bedankt dat jullie er waren, maar let's go. Ga er maar uit. En dan kan dus ook dat water weg. En dan slank, dan doen ze een jasje uit, zeg ik altijd. En dan hoop je dat dat blijft. Als dat niet blijft, dan is dat wel weer een teken van, nou, dan moeten we even kijken van, dan is er ergens in dat ontgiftingssysteem wat nog spaak loopt, zeg maar. Want hij moet dat gewoon zelf dan ook leeg houden.
Mm-hmm.
En het is heel vaak afhankelijk van hoe lang het al speelt, of die dat inderdaad uit zichzelf kan blijven doen. Dus wat je zei van, ja, misschien heeft hij een onderhoudsding nodig. Sommige paarden hebben dat nodig, al zijnde, vaak kun je dat met de jaren ook afbouwen, maar dan heb je gewoon aan 12 weken niet genoeg. Dan, dan ben je met, ja, moet je over jaren denken.
Mm-hmm.
En dat is nooit één product, want ik ben altijd wel voor.
Nou, inderdaad, ik moet echt wel iets van 6 verschillende dingen hoe ze geven. Om,
ja.
En dan weer even 2 weken wat anders en dan weer 6 weken
ja,
iets
of zo. Ja, het is altijd een enorm
Excel-bestand.
Ja, inderdaad. Ja, en dat is ook omdat je orgaansystemen wil manipuleren. Dus je gaat niet zowel het darmsysteem als het leversysteem als bijvoorbeeld ook het niersysteem tegelijk doen. Je gaat altijd zeggen, nou, oké, jongens, we gaan nu hier aan het werk.
Mm-hmm.
En dan is het ook maar hopen, want het is een interventie die je doet, dat het lijf zelf ook denkt, oh, goed idee, ik ga het ook daadwerkelijk in die darmen stoppen.
Mm-hmm.
Want je stopt het erin en dan is het bij Gods gratie wat het lijf ermee gaat doen.
Ja. Yeah.
Dus ja, meestal gaat dat goed en kunnen we dat redelijk goed kiezen en, of hoe heet dat, voorbedenken. Maar ja, het is, ik vind altijd wel, moet altijd een beetje lachen om mensen die dan zeggen, ja ik geef zout bijvoorbeeld bij, want dan wordt zijn manenkam zachter. Denk, je hebt geen idee of dat zout naar die manenkam gaat of niet. Dat lijf is heel groot.
Ja, ja. Dat
zo werkt
bijzonder,
het niet.
Ja. Oké, dus wat zouden bijvoorbeeld vanuit jouw kant nu zijn van, nou, wat dat zouden we weer kunnen proberen?
Ik denk dat het goed is om, want het is ook wel even geleden dat we er even goed in hebben gedoken. Ik denk dat het goed is om te kijken wat toen de bloedwaardes waren. En zou misschien interessant zijn, want ik ben vergeten, of je ook een glucosewaarde hebt gedaan toen.
Nee, volgens mij alleen
lever en nieren lever. En algemeen bloedbeeld.
Ja.
Dacht ik ook.
Dacht ik.
Dat zou wel eens een ingang kunnen zijn om te kijken van, nou, wat doen de glucosewaarden op dit moment? Mm-hmm. Want als het... het kan zijn dat die, ook al zit er niet veel suiker in jouw voeding... Mm-hmm. Het kan zijn dat die van dat beetje suiker, dat die daar toch al wel... ook de suikers kun je wegzetten in bindweefsel. Dat is echt een verschrikkelijke naam. Glucomanganen of zoiets. Ik ben vergeten hoe die verbinding heet. Maar dat wordt dan op die manier in bindweefsel weggezet. En dat krijg je dus dat waterverhaal. Mm-hmm. Dat kan interessant zijn om even uit te zoeken of af te strepen of te zeggen, oh, dat is hem.
Yeah.
Dan kan je dus heel gericht daarop zijn. Want kijk, het is altijd ook een beetje trial and error. Dus die 12 weken die we gedaan, die deden wat. Dus we zaten daar wel redelijk raak. Mm-hmm. Maar het beklijft niet. Ja. Dus dan zit er of nog iets onder. Nou, dat zou dit kunnen zijn. Ofwel, het moet langer. En we moeten, zeg maar, verdiepingsslagen maken. Mm-hmm. Als dat zo is, dan zou ik toch nog verder gaan kijken. Als het dus niet dat suikerstukje is, dan zou ik verder gaan kijken naar, nou, hoe kunnen we dan dat ontgiftingssysteem beter laten functioneren? Want daar gaat dan denk ik het meeste in mis.
Mm-hmm. Nou, ik ben ook wel benieuwd richting dat suiker. Want ik, ja, het is niet alsof ik een test op mijn eigen paard aan het uitvoeren ben. Maar ik probeer een beetje linkjes te leggen met... ik had hem... Kijk, Mar heeft natuurlijk ook die artrose en die dunne zoden waarvoor die dan nu op ijzer staat. Dat eigenlijk echt super goed gaat.
Ja.
Maar ik ben, we hebben nog steeds dat we een soort van... heel voorzichtig aan het opbouwen zijn om te kijken waar natuurlijk die eindgrens ligt. Hè? Van wat kan die nog? Ja. Want de ene dierenarts zegt, nou, het moet gewoon alles kunnen. En de ander zegt, nou, je moet echt blij zijn als hij nog een recreatiepaard kan zijn. Dus dat, nou, dat moet gewoon hij zelf gaan aangeven.
Ja.
Dus ik ben eigenlijk elke keer als ik hem train, dat is gewoon heel vervelend dat je dan elke keer weer soort van zenuwachtig bent van, oké, hoe loopt hij vandaag? En nu blijft hij eigenlijk altijd wel heel goed lopen. Nou, laatst had hij een keer een hoefsfeer, dus nou, dan liep hij natuurlijk echt op 3 benen. Dus dat was bij interne paniek, maar aan de andere kant ook van...
Ja, die zijn altijd... Ja, die lijken heel erg, maar het valt soort van mee.
Valt echt heel erg mee, inderdaad. Maar toen had ik hem dus, denk 2-3 weken geleden of zo, even op het gras gezet. En wel natuurlijk gewoon een beetje fructaan en zo in de gaten gehouden. En toen ging ik hem volgens mij een paar dagen daarna longeren. En toen dacht ik van, hij loopt goed, maar ik zie er ook wel weer wat aan, weet je wel.
Liep hij met een rem erop?
Nee, dat valt op... Ja, dat loopt hij eigenlijk altijd al een beetje.
Of stijfig?
Ja, een beetje stijfjes. En dan vooral ook wel achter.
Ja.
Dus dan dacht ik van, nou, misschien dan toch weer... Dat ik dan zoiets had van, kut, het gaat weer fout en zo. Maar als ik kan bij hem best wel goed zien wanneer het zeg maar niet goed is en wanneer het wel goed is. En nu zat ik zo een beetje van, zie ik er nou wel wat aan of zie ik er niet iets aan, weet je wel?
Ja.
Dus dan laat ik hem maar gewoon even een paar dagen met rust en dan longeer ik hem nog een keer en toen was er weer niks aan de hand. Dus toen dacht ik, oké, nou, dan zal het wel... En dan ga je dus wel zo steeds nadenken van, zou dat dan toch met dat suiker te maken hebben? Dat je denkt, oké, je houdt het fructaan in de gaten en bla bla. Ja. Want hij is dus een paar jaar geleden wel eens hoefvervanger geweest.
Ja.
Daarna nooit meer, gelukkig. Dus, maar ja, toch misschien nog een bepaalde reactie dan of zo.
Ja, dat kan zijn dat dat net too much is. En je hebt altijd, in dit geval zouden 2 wegen kunnen zijn, zeg maar hoofdwegen. Want er zijn altijd van die zijwegen die waar maar 1 paard per jaar last van heeft. Dus die laat ik even buiten beschouwing. Maar zeg maar de hoofdkanshebber qua problemen is, ofwel als je hem nu of 2 weken geleden, maar zeg maar in deze periode op het gras zet, dan is het gras heel bladrijk. Mm. Dus dat is dat geeft best wel een daling in de pH van de dikke darm. Dus dan heb je, daar moet het eigenlijk neutraal ongeveer zijn, tussen 6 en 7 ergens. En dan krijg je dat bladrijke materiaal. En dat is eigenlijk weinig cellulose, dus dat is weinig vezel, maar heel makkelijk voor andere bacteriegroepen om daar hun ja, hoe noem je dat altijd? Dus die bacteriën eten bij wijze van dat wat er binnenkomt op. En daar maken ze een nieuw stofje van. En dat wordt opgenomen door het paard. En bij cellulose is dat heel... zijn dat vluchtige vetzuren, daar kunnen ze energie van maken. Maar bij bladrijk materiaal kunnen ze er ook wat zuurdere producten van, eindproducten van maken. En dan daalt dus die pH in die darm. En als die al daar dus een beetje richting dat leaky gut of dat soort dingen gaat, wat je soms niet aan het einde van, van de darm ziet. Dus hè, als er aan het einde van de darm leaky gut-achtige dingen zijn, dan krijg je mestwater of diarree of dat soort dingen. Maar als dat al heel erg in die blinde of begin dikke darm zit, ja, dan zie je dat aan het eind niet meer. Want daarna gaat alles weer goed. En dan kan het zijn dat hij daardoor door die pH-daling eigenlijk zichzelf vergiftigt. Waardoor het dus een toxineprobleem is. Wat je dan zo... Misschien gaat het net even niet lekker. En stel dat je hem een halve dag erop had gezet, dan was hij waarschijnlijk hartstikke kreupel of hoefbevangen of whatever iets. Dan had je er veel meer aan gezien, zeg maar. Mogelijkerwijs. Dat... Of het zijn dan toch de suikers, inderdaad. En die doorlopen eigenlijk een ander chemisch proces. Waardoor je ook eigenlijk een toxineprobleem wel kan krijgen.
Ja.
Maar dat zou je anders aanpakken in je interventie, zeg maar. Dus dat is interessant om uit elkaar te halen. Dus daarom zou ik wel als eerste toch wel een bloedtest doen, denk ik. Om dat uit te filteren. Zeker als je geen darmproblemen ziet.
Nee.
Want dat is eigenlijk nooit aan de hand.
Nee.
Dus... Daar hebben we te weinig informatie eigenlijk om de keuze te maken van welk van de twee zou het zijn.
Yeah.
Soms doe ik dan allebei. Dan kies je een beetje de gulden middenweg, zeg maar. Maar door de bloedtest denk ik dat je het meest houvast krijgt.
Ja, yeah. Oh, dat is wel interessant om even een keer naar te kijken.
Ja.
Ja. Oké, okay, en dan heb ik dus laatst, terwijl ik jou gisteren een bericht gestuurde van... Hey, gaat morgen nog door en zo. Want we dachten al...
Dat al heel lang niet meer.
Helemaal geen contact. En de praktijk wijst uit dat toch... Ik heb dat dan in mijn agenda staan. Nou, jij dus ook. Maar ik heb ook wel een paar keer gehad dat je dan zoiets afspreekt. En dat je dan inderdaad elkaar gewoon weer 1 of 2 maanden niet spreekt. En dan staat die datum voor de deur. En dan heeft dus die ander toch wel zoiets van... Oh ja, we hebben helemaal geen contact meer gehad, weet je wel. En dan denk ik, ja, maar...
We hebben toch een afspraak.
We hebben toch een afspraak gemaakt.
Daar zijn we ondernemer voor, volgens mij.
Maar dat komt me best regelmatig voor dat die ander dan toch zoiets helpt van... Nou, ik dacht dat het niet doorging.
Okay.
En toen hadden wij het... zag ik dus dat jij heel veel spraakmemo's had gestuurd... met betrekking tot iets wat ik vroeg over Nacho. En dat ik daar dus helemaal nooit meer op gereageerd had.
Ja, oh ja.
Omdat Nacho natuurlijk weer iets heel anders heeft. Die heeft gewoon veel issues in zijn leven met stress.
Ja.
En spanning opbouwen.
Ja.
Of hij het nou echt eng vindt of niet eng vindt.
Ja.
Maar hij is natuurlijk best wel schrikkerig. En daar zijn we ook heel rijtechnisch mee bezig. En daar geef ik hem af en toe een supplementje voor. Vaak natuurlijk met magnesium volgens mij dat het erin zit.
Ja.
En ik moet zeggen dat ik er elke keer echt wel wat verschil merk.
Ja.
Dat zodra ik dat geef eigenlijk al wel gelijk dat hij rustiger is.
Ja.
Nou, nu staat hij weer eventjes op niks. Want ik vind ook dat je het dan af en toe weer eraf moet halen. Om te kijken, vaak als dat supplement dan op is.
Ja.
Dan wacht ik even een paar weken om te kijken hoe die nu weer is. Ja. Moet zeggen, nu die op stal staat daar, dat het echt al überhaupt al een heel stuk minder is. Want hij heeft gewoon veel meer rust in zijn leven.
Ja.
Maar ja, je wil hem natuurlijk uiteindelijk nog steeds zo goed mogelijk helpen. En volgens mij heb ik jou toen echt wel een berichtje gestuurd toen echt de nood hoog was.
Ja, je had net echt zo'n hele nare wedstrijd zo gehad, geloof ik.
Ja, precies. Ja. Dus een deel zal natuurlijk gewoon ook in het karakter zitten. En hij is natuurlijk ook, valt wel een beetje onder getraumatiseerd paard. Dus... Dat ga je niet met een kruiden makkelijk weghalen of zo.
Nee.
Maar ja, ik heb dus ondertussen de spraakmemo's nog steeds niet geluisterd. Dus laten we het er nu over hebben.
Ja. Nou moet ik ook zeggen dat ik niet meer 100% weet wat ik toen heb ingesproken. Maar ik wist er wel nog genoeg vanaf om inderdaad te denken van... Nou, ik weet nog dat ik echt herkende wat jij zei. Van, dat het zo ad hoc eigenlijk voorkomt. In de zin van, je kan het niet van tevoren voorspellen.
Nee.
Je kan dus ook een goed ritje hebben, toch? Ja. Dus dan is het al heel snel wat moeilijker om met voeding te manipuleren. Omdat het dan wel vaak ook heel erg mentaal is. Maar ik denk dat heel veel hormonaal gestuurd is wel. En hormonen zijn...
Oh ja, omdat iemand volgens mij... Dat was het, de aanleiding. Iemand had mij de tip gegeven om Monix paper aan hem te geven.
Ja. Oh ja.
En ik dacht... Ik heb Suske, die Mary die hier staat, ooit Monix paper gegeven voor haar hengstigheid.
Ja.
Dus ik wist dat het iets met hormonen was.
Ja.
Dus toen vroeg ik inderdaad aan jou van... Joh, denk jij dat dit bij hem kan helpen?
Ja, en dat kan. Ja, zeker. Oh ja, en toen zei... Dat klopt, ja. Monix paper is zeker een idee om te doen. Het kan ook prima voor ruinen. Maar Ik vind ook dat men wel veel eraan ophangt. Het is een beetje net zoals magnesium, een go-to product. En daarom ben ik altijd wel een beetje voorzichtig mee van zeggen... oh ja, magnesium doet dit, dit en dit. Want dan gaan mensen het alleen maar soort van blind bij die dingen gebruiken.
Ja.
Terwijl het soms helemaal niet adequaat is. Mm-hmm. Nou is monnikspeper niet zo heel erg. Als je die wel even een tijdje gebruikt en er gebeurt niks, dan heb je ook niet... Dat is geen hek van de dam. Net als magnesium of zo, weet je wel. Let's go, prima. Maar ik vind niet... Ik vind niet dat er veel parameters zijn waarvan je denkt... Oh, daarvan snap ik helemaal dat het dan monnikspeper zou moeten zijn. Dan zou je eigenlijk wel wat meer dingetjes ook zien. Dus dan zou ik een andere link leggen. En het is toch een beetje trial and error. Je moet een beetje uitproberen soms. En het is soms ook timing. Dus het kan ook zijn dat je als je eerst wat andere dingen doet... en daarna de monnikspeper inzet, dat het supergoed werkt. Of andersom. Dat ligt een beetje aan het paard. Maar ik denk dat het ook wel echt een goed idee is om... Wat je kan doen is in ieder geval om het gehele... Want het is een soort hyperalertheid.
Mm-hmm. Ja,
dus
klopt.
Daar moet het eigenlijk in gedempt worden, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus een soort tot rustbrenging wil je eigenlijk voor elkaar krijgen. En daar vind ik altijd een synergie van kruiden. Even de eerste, de beste stap.
Mm-hmm.
En inderdaad, wat je zegt, je krijgt mijn kruiden echt niet weg.
Mm-hmm.
Maar het is wel echt een goed idee om eerst een beetje breed in te zetten. Om te kijken of dat wat doet. En vervolgens eigenlijk wat verdiepende stapjes te nemen.
Yeah.
Dus dat zou mijn eerste go-to zijn. Er zijn talloze kruiden mixen of dat soort dingetjes. En soms zitten er wat dingetjes aan toegevoegd. Bijvoorbeeld... van Vitonix heb je de Calm, geloof ik, uit mijn hoofd. Dan zitten er ook wat B-vitamines in en wat de voorstof van serotonine, tryptofaan. Nou, dat zijn allemaal die stofjes die ook als bouwblokjes gebruikt kunnen worden om een beetje te kalmeren. En daar zitten wat kruiden bij. Dus dan heb je alweer, zeg maar als eerste stap, instap model, zeg maar, die kruidenmix. Als dat niet zoveel doet of dat is al niet adequaat genoeg voor de situatie... dan zou ik zo'n verdiepend, dus een kruidenmix plus bouwstofjes.
Mm-hmm.
En als dat ook niks doet, dan ga je meer met die individuele ingrediënten eigenlijk werken.
Yeah.
En wat je ook nog kan doen, los van hier, van deze drie, is... vitamine C geeft wat ondersteuning aan de bijnieren.
Mm-hmm.
Want daar wordt het cortisol, dus dat hyperhormoon, eigenlijk gemaakt.
Mm-hmm.
Nou, soms werkt dat ook nog wel goed om een beetje te zeggen van... nou, doe maar rustig. Hier heb je in ieder geval wat... Want ook het kan ook intern gedreven worden. Dus dan zijn ze alert en of hyperalert eigenlijk, of gespannen. En dan verbruik je best wel veel stofjes. Want dat is heel duur.
Ja, want hij komt natuurlijk ook achterlijk moeilijk aan.
Ja, dat is heel duur voor het lijf. Ja,
ja,
precies. Dus dan kom je moeilijk aan. En dan kun je ook... Dat geeft ook stress. En dan krijg je een soort feedback loop in dat lijf.
Ja.
En soms zo vitamine C. Je kan het nog uitbreiden met magnesium en zink. En zo zijn er wat combietjes te maken. Van licht tot steeds zwaarder.
Mm-hmm.
Om eigenlijk een voet tussen de deur te zetten.
Ja.
Dat is... dat zouden mijn eerste go-to's zijn. En ja, daarna kan je ook nog wel een stapje verder. Bijvoorbeeld cannabidiol heb je nog. Dat is van CBD vaak of zwarte komijn. Dat geeft het systeem ook echt wel een hele hoop meer rust of CBD. Maar ik denk dat je daar niet mee mag starten.
Nee, dat zou goed kunnen.
Dat denk ik. Niet dat wij ooit getest worden, maar... denk ik, in de B of in de L. Ik weet niet waar jij nu... Ik mag net naar de L, maar ik denk niet dat ik ooit een plasje moet inleveren voor mijn paard.
Nee, dat denk ik ook niet.
Als je dat een paar keer gebruikt, zal er niemand wakker van liggen.
Hmm.
Maar... Dat zijn een beetje de opbouwende trap die je kan doen. En dat kan dan gewoon ondersteunend werken. Ik geloof niet in echt... Ik vind dat altijd bijna misselijkmakend. Er wordt echt veel gedaan van die marketing dingen van... Dit moet je voeren, want dan wordt je paard echt rustig. En dan kan je het wel.
Ja.
Het is een combinatie van factoren.
Ja, echt zoveel verschillende dingen zijn. Want ik heb ook al zoveel dingen geprobeerd. En het ene werkt beter dan het ander. En...
Ja. Nee, dat... Ja, bijna altijd is het marketing.
Ja.
Tenzij hem echt verdooft. Ja, dan wordt hij wel rustig. Dan kan je het zeggen.
Nou, ik heb één keer mijn vorige paard verdoofd. Ergens voor. En toen kwam die alleen maar omhoog. En, toen, ik weet nog zo goed, toen... toen verdoofde zij hem. En toen stond hij in één keer echt te stijgen op de poetsplaats. Nadat ze hem dus die verdoving had gegeven. En ik stond echt zoals, ik heb dat nog nooit gehad, ik stond gewoon verstijfd, weet je wel?
Oh ja.
Dat ik echt dacht, wat gebeurt hier? Maar hij stond gewoon te stijgeren voor mij. Dus de dierenarts die trok mij echt zo weg, ja. Weet je wel? Zo van, let op, weet je wel? En toen dacht ik echt van, what the fuck, wat gebeurt hier? En toen hebben we hem losgemaakt, want ja, hij brak heel die poetsplaats af. En toen zijn we een soort van mee buiten gaan lopen. En het was heel raar. Het was een soort van stijgersprong. En dat ging echt zo 100 meter door. En toen zag ik, nou, gooi maar in die paddock.
Ja.
Nou, en toen 5 minuten later was ik klaar. Toen dacht ik, nou, hij reageert heel bizar op deze verdoving of zo. Weet
ja,
je? Dus ze worden er niet altijd rustig.
Nee. Oké, noted. Ja. Ja, nou ja, dat zijn van die atypische reacties.
Ja, precies. Ik denk, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Ja, die hou je ook altijd.
Dat is dat is. Hey, we zitten al op 56 minuten.
Oh ja, stop er een euro in en ik praat forever.
Jij hebt wat dingetjes aan mij meegegeven. Dus die ga ik dan met Natch denk ik eerst even
ja, dat is een testen. Beetje die eerste stap, zeg maar.
Ja, ja. Dus keep you updated.
Ja.
Heb jij nog zoiets? Nou, dit wil ik nog heel graag vertellen. Of denk jij nou?
Ik denk.
Ja, nou ja, goed, we hadden van tevoren. Je zegt, ja, ik heb zoveel case studies natuurlijk die leuk zijn om te vertellen. Maar dan wordt die 2 uur, denk ik.
Ja, ja, precies. Ja, want dat is best wel. Ja, dat gaat dan weer heel de diepte in per case ook.
Ja.
Ja. Maar er zijn genoeg verhalen, dat zeker. Ja, ja. Ja, ja.
Als iemand jou wil vinden, met een probleem bij jou wil aankomen, hoe kunnen ze jou vinden, bereiken en.
Het beste is om even dan een mailtje te sturen naar info@yours.nl. En dan heb je, Eva, die is ook therapeut van zichzelf. En die heb ik ook intern helemaal opgeleid. Dus dan krijg je echt, word je ook het hem van het lijf gevraagd om. Voor een advies, zeg maar. Ik krijg niet zomaar, deze balancer een succes ermee.
Yes.
Als je dat wil, sommige mensen willen wel heel gewoon oppervlakkig. En als je dan echt meer diepere vragen hebt, dan moet je even zeggen van, nou Eva, deze mail is voor Jantine. Mm. En dan komt hij hier bij een mapje. Dus ik doe in principe niet zelf de mail, want het is gewoon te veel geworden.
Yeah.
Niet omdat ik niet wil, maar dan, ja, dan zit je helemaal vol.
Yeah, yeah.
Of je kan een consult boeken, dat kan ook. Dan kan je gewoon via de site doen.
Ja, precies. Ja. Oké, nou duidelijk. Ik wil jou heel erg bedanken dat je vandaag hier wilde komen en jouw informatie met ons wilde delen. Ik hoop dat de luisteraars er veel aan hebben gehad.
Ja.
En dan, bedankt voor het luisteren allemaal. Laat ons zeker weten in mijn DM of bij jou in je DM. Die komen wel binnen.
DM. Ja, zeker.
Dan zijn we heel erg benieuwd natuurlijk wat jullie ervan vonden. En dan wellicht tot de volgende keer.
Ja, zeker.
Doeg.
Doei.